De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee Van Zetten. De schriftlezing in deze dienst is uit Lucas 22, vers 14 tot 35. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. De kerkdiensten voor volgende week zondag 24 maart. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van de Wind. En 's avonds om 6:30 hoopt voor te gaan dominee Van Zetten. Een mededeling. Na deze dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in Eben HaEzer. Er zijn vanmorgen 2 collecten. De eerste collect is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg. De voorzang nu is Psalm 111, vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede. Van God onze Vader. En van onze Heer Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Jongens en meisjes, hebben jullie wel eens met een zeefje gespeeld? Misschien wel lang geleden. Op school in de zandbak of thuis. En met een zeefje, dan, ja, daar wil je iets mee, hè? Dan wil je bijvoorbeeld, dan doe je het zand erin en dan wil je graag dat je het zand en de steentjes uit elkaar haalt. Het zand gaat er doorheen en de steentjes blijven erop liggen. Zo kun je het zand en de stenen uit elkaar halen. Nou komt er iets heel moeilijks. Iets heel heftigs ook. De Heer Jezus die leert ons vanmorgen dat de duivel ook een zeef heeft. En de duivel, die legt Petrus op de zeef. En jij wilde de steentjes en het zand uit elkaar halen. En de duivel, die wil Petrus en de Heer Jezus uit elkaar halen. Zou dat lukken, denk je? Heel goed, jij weet het al. Dat gaat hem niet lukken. Waarom niet? Dan verklap ik iets van de preek vast. Dat gaat niet lukken, omdat de Heer Jezus voor Petrus heeft gebeden. Daar gaat het straks in de preek over. En daarom zingen we samen Psalm 17, vers 4. Want de duivel, gemeente, is realiteit. Hij is er echt. En wat hebben we de Heere nodig? Een prachtig gebed om mee te beginnen. Wil mij uw bijstand niet onttrekken, uw zorg bewaak mij van omhoog. Bewaar me als de appel van het oog. Wil mij met uw vleugelen dekken. We zingen samen Psalm 17 vers 4. Maak uw weldaan wonderbaar. Psalm 17 vers 4. Gemeente, wat komen er veel stemmen op ons af? Stemmen in deze wereld die ons willen trekken. De macht van de boze, de macht van het kwaad, die ons altijd de verkeerde kant op wil hebben. En wat is het dan goed om wekelijks te horen naar de stem van de goede herder, die zijn geboden geeft, opdat het goed met ons zou gaan. We gaan samen luisteren naar die 10 woorden van de Heer onze God en zingen daarna Psalm 141, vers 10 en vers 11. Bewaar mij voor het geweld der strikken die tot mijn val zijn weggelegd, denkend aan de macht van de boze. Maar dan ook weten dat er iemand is die ervoor zorgen kan en wil dat we onverhinderd voorbij gaan en veilig zullen wezen. Psalm 141, vers 10 en 11. Toen sprak God en hij spreekt ook vanmorgen al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus die deze wet volkomen heeft gehouden, de straf op de overtreding ervan heeft gedragen en de vloek heeft weggenomen, vraagt van u, van jou en van mij. U zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, in de drukte van ons bestaan mag het zondag zijn. En mogen we hier stil worden voor uw aangezicht. Dankbaar dat we hier mogen zijn. Waar de stem van u, de goede herder, klinkt. En dat hebben we nodig, Heer, in een wereld waar zoveel stemmen klinken, waar zo aan ons getrokken wordt, waar we misschien zelf wel op de zeef liggen en alles in het werk gesteld wordt om ons ver bij de Heer Jezus vandaan te houden. Het werk van uw grote tegenstander, de duivel. Heer, dan mogen we nu hier zijn waar we stil worden om te horen naar wat u tot ons te zeggen hebt. Wilt u ons vervullen met uw Heilige Geest? Dit huis, onze harten, opdat we niet alleen een geopend oor hebben, maar ook een hart waarin we uw woord mogen bewaren in geloof en daarmee ook het leven door kunnen. Ja, dat uw woord zo mag zijn dat we en niet alleen het leven mee door kunnen en willen, maar ook het leven uit als eenmaal de dag van ons sterven komt. En als we u zullen ontmoeten, dat we dan mogen zeggen en mogen zien: dit is de stem van de goede herder, die ik op aarde heb leren kennen en heb lief gekregen. Leid ons, Heere, in deze dienst, in de grazige weide van uw woord. En wilt u de duivel geen plaats geven? Heere, wij weten dat hij juist daar ook actief is. Om stoorzender te zijn, als uw woord klinkt. Geef hem geen plaats. Dat hij niet tot zonde brengt, tot twijfel brengt, tot kleingeloof en tot ongeloof. Geef dat hij niet kan verhinderen. Dat uw naam hier vanmorgen groot is. En wij voor het eerst of opnieuw in ons leven mogen weten. Dat we uw eigendom zijn. En daarom bewaard zullen zijn. Als de appel van het oog bewaard mogen zijn onder uw beschermende vleugels. Wilt u zo, Heere, uw koninkrijk bouwen in de breedte en in de diepte, hier in Bruchem en overal op deze wereld, waar het evangelie vanmorgen open gaat en uw woorden klinken. Geef dat uw naam groot mag zijn. Dat vragen we. Niet omdat wij dat verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. We lezen samen Lucas 22. De verse 24 tot 35. We lezen vanmorgen uit het woord van God, het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 22, vanaf vers 24. Een gedeelte dat direct aansluit op het avondmaal dat de Heer Jezus met zijn discipelen had gehouden. Vanuit dat bijzondere 15e vers. Waar de Heer Jezus zei: ik heb er vurig naar verlangd dit paascha met u te eten voordat ik ga lijden. En we lezen nu vanaf vers 24. Er ontstond ook onenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En hij zei tegen hen: de koningen van de volken heersen over hen, en wie macht over hen hebben worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat zo niet zijn. Maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden, en wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker, hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. En u bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. En ik beschik u het koninkrijk zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft. Opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk. En op tronen zit en de 12 stammen van Israël oordeelt. En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem: Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei: ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien voordat u driemaal gelogen zult hebben dat u mij kent. En hij zei tegen hen: heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Zij zeiden: aan niets. Tot zover lezen we samen het woord van God. Tekst voor de verkondiging zijn de versen 31 tot 34, waarvan ik als kern vers 32 lees. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Boven de preek heb ik geschreven: op de zeef van Satan. We gaan samen zingen uit Psalm 66, de versen 4 en 8 ter voorbereiding op de verkondiging. Een loflied: loof, loof de Heer der lege scharen, o volken heffen lofzang aan. Waarom? Niet omdat alles voor de wind gaat en makkelijk is in het leven, maar wel omdat hij wil hoeden op de steilste paan en voor wankelen onze voet wil bevrijden. En dan toch het lijden. En ons gelouterd door het lijden. Zo vormt hij Petrus. En vers 8. Als je dat mag beleven, dat ook al gaan we een moeilijke weg, dat de Heere nabij is, dan is het toch goed. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden. Psalm 66, vers 4 en 8. Zingen we samen ter voorbereiding op de verkondiging. En voorafgaand mag u uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. Simon, Simon, zie de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Op de zeef van Satan. Gemeente, ons amen straks op de verkondiging van Gods woord is het gebed des Heren, gezang 5, vers 8 en 9. Verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte, en dat is die van de duivel, is groot. Maar gelukkig, de Heere staat erboven. Want u is het koninkrijk, o Heer. U is de kracht. U is al de eer. Het gebed des Heren, vers 8 en 9... is straks ons amen op de verkondiging van Gods woord. Gemeente, hoe staat het met uw geloof? Gaat het de goede kant op? Hebben we het gevoel dat we door wat er in het leven gebeurt en door wat u hier mag horen en thuis mag lezen, dat we steeds dichter bij de Heere mogen leven? En daarmee ook steeds meer vrucht mogen dragen tot eer van God? Of hebben we juist het gevoel dat het ons tussen de vingers doorglipt? Dat het een beetje wegkwijnt. Dat die stem van de goede herder overstemd wordt door de stemmen in deze wereld en misschien wel de stemmen van binnen. Waardoor we misschien wel zeggen, ik ben het aan het kwijtraken. Hoe staat het met uw geloof? Ik denk als we dat straks onder de koffie in Ebenezer aan elkaar vragen, dat er allerlei verschillende antwoorden komen. Jongeren en ouderen die eerlijk zeggen, dominee, ik weet het allemaal niet meer zo. Is het allemaal wel waar? Zie je de zee voor je? En iemand anders die zegt, dominee, ik zit zo vast. Die zonde en die twijfel en ik durf maar niet te geloven dat voor mij is. Maar ook andersom. Mensen die zeggen, dominee, als u 2 jaar geleden had gevraagd, dan had de wagen stilgestaan, maar er is echt wat gebeurd in mijn leven. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik geloof toch dat de Heilige Geest het is die in mij werkt. En die mij trekt. Zodat het geloof, zodat er een God belangrijk voor me wordt. Voor het eerst aan het avondmaal. Of het verlangen om belijdenis te gaan doen. Of het heel lang een beetje af laten weten. Maar nu er toch weer vol van. En misschien is er wel iemand die thuis aan de kerkradio luistert en die zegt, nou meneer, als u het me zo vraagt, dan weet ik me bijna aan het einde van de baan. Dan ga ik naar huis en dan mag ik voor altijd bij de Heere zijn. Nou, u heeft inmiddels mee zitten denken voor uzelf, hè? Ik ben benieuwd. Heeft in die overweging bij u die u zo voor uzelf zit te maken, heeft de duivel daar een plaats in? Het ging wellicht over geloof en over ongeloof en over twijfel en over zonde, over wie de Jezus voor je is en wat je ermee kunt morgen met dat geloof of hoe het Maar de duivel? Onze tekst van vanmorgen, die onderkent de realiteit van de Satan. En als het woord van God dat doet, dan moeten wij dat ook maar doen. Ik wil u vanmorgen meenemen naar langs het perspectief van de Satan, het perspectief van God, het perspectief van Petrus. En dan komen we vanzelf bij het gebed van de Heer Jezus uit. Eerst maar het perspectief van de Satan. Het is de Heer Jezus zelf dus die de Satan als een realiteit inbrengt. We moeten kennelijk rekening houden met hem. Hij bestaat. Onzichtbaar. Maar intussen. Satan, dat woordje, dat betekent tegenstander. Hij is de grote tegenstander van God. Op grond van de tweede Petrusbrief en de Judasbrief moeten we denken aan gevallen engelen die ooit bij God in de hemel waren, zo dicht bij hem, maar die gekozen hebben voor zichzelf en de zonde en voor wie geen plaats meer was in de hemel en die nu altijd weer erop uit zijn om God tegen te staan en mensen bij God vandaan te trekken. En we mogen hem gerust serieus nemen als we denken aan hoe de Heer Jezus hem heeft genoemd. De overste van deze wereld. Dat is altijd een spannende vraag op catechisatie. Dominee, wie is de baas van de wereld? Is dat nou de Heer Jezus of is dat nou de duivel? Nou, er is voor allebei wat te zeggen. Paulus noemt hem de God van deze eeuw. Kennelijk heeft die huiveringwekkend veel macht en invloed. Ook als je de Heere God hebt lief gekregen. Ook als je je zijn kind mag weten. Ook als je aan het avondmaal mag gaan en mag weten. Ik ben verzekerd dat ik een kind van God ben. Petrus was ook avondmaalganger. En hij komt op de zeef en de anderen ook trouwens. En niet voor niets heeft de Heer Jezus aan zijn kinderen leren bidden, verlos ons van de boze. Dus als je nadenkt over je eigen geloof, hoe het zit tussen de Heer God en je hart, dan mag je zijn realiteit gerust in gedachten houden. Simon, Simon, 2 keer zijn oude naam. De naam die hij droeg voordat hij de Heer Jezus leerde kennen, dat zet hem op zijn plek. Gemeente, dat hebben we wel eens nodig, dat we op onze plek gezet worden. Wie is die nu helemaal in zichzelf? Kwetsbaar. En wat is dan het perspectief van de Satan? Nou, hij is erop gericht om God van zijn eer te beroven. Eerst heeft hij geprobeerd de Heer Jezus uit te schakelen door hem tot zonde te verleiden. Dat is hem niet gelukt. En de duivel die weet altijd precies het goede moment te pakken. En jongens en meisjes, jullie gebruiken meestal het woord duivel, denk ik. Hè? Minder Satan, maar meestal duivel. Nou, duivel, dat komt van diabolos en dat betekent degene die verwarring zaait. Als de stem van God klinkt, gaat hij het altijd net een beetje anders zeggen. In het paradijs al is het niet dat God gezegd heeft. Nou, daar is de Satan op uit. En hij weet precies wanneer hij toe moet slaan. Dat is misschien wel herkenbaar in ons eigen leven. Op het moment dat Jezus en Petrus niet meer bij elkaar zijn, omdat Jezus gevangen wordt genomen, dan slaat hij zijn slag. En dat is nog zo. Als we niet zo dicht bij de Heere leven, als ons Bijbellezen een beetje verflauwt, als we niet trouw in de kerk komen, als we geen tijd voor ons gebed nemen, als we niet dicht bij de Heer Jezus blijven, ja, dan zijn we kwetsbaar. Dan is die er als de kippen bij. En de plaats waar we zijn maakt dan ook nog uit. Petrus is op een gevaarlijke plaats, want hij is op een plaats, komt hij waar niemand iets van de Heer Jezus moet hebben. En dan ontstaat er groepsdruk. Daarom moeten we best uitkijken waar we in onze vrije tijd zijn. Jongeren en ouderen. Want voor je het weet, doe je mee. En voor je het weet, daarom is het werk en school soms ook zo lastig als je zo'n beetje de enige christen bent. Voor je het weet, doe je mee. Voor je het weet, verloochen je hem. Jongens en meisjes, op school is pesten iets verschrikkelijks. En een van de ergste manieren van pesten is iemand negeren. Doen of iemand niet bestaat. Iemand is lucht voor je. Ik doe alsof hij er niet is. Dat is zo ontzettend kwetsend. Nou, dat doet Petrus. Hij doet, hij spreekt, hij leeft alsof Jezus er niet is en voor hem niet bestaat. En gemeente, zeg eens eerlijk. Hebben wij geen Petrusmomenten in ons leven? Dat je leeft, doet en praat alsof Jezus niet bestaat. En misschien is er wel iemand die zegt, nou, als u het zo stelt, dan heb ik eigenlijk een Petrus hart. Wel, dan heb ik vanmorgen goed nieuws voor u. En ik zou het ook om willen draaien. Want ik las ergens, Satan gaat achter de boom aan die de meeste potentie heeft om vrucht te dragen. Ik zou bijna zeggen, het is een goed teken als je last hebt van de Satan. Want met de mensen die toch al bij Satan horen, mensen die niet wedergeboren zijn, mensen die nog geen kind van God zijn geworden, ja, daar heeft hij niet zoveel werk aan. Die mensen gaan toch wel achter hem aan. Het is misschien een pijnlijk moment in de preek, maar als u zegt, dominee, ik heb nooit geen last van de Satan. Van zijn verleidingen, tot zonde of tot twijfel of tot ongeloof. Als u daar nooit geen last van heeft, dan mag u zich vanmorgen gerust afvragen of u wel wedergeboren bent. Of je al wel een kind van God geworden bent. Of het wel goed zit tussen God en je hart. En ik zeg er dan in alle eerlijkheid bij. Als je de Satan nog toebehoort, dan ben je achter hem aan, op weg naar de plaats van de buitenste duisternis. Maar de Satan die stelt alles in het werk, om de mensen die hij al heeft te houden. En om de mensen die de Heer Jezus hebben lief gekregen, zo van de Heer Jezus af te trekken, dat we zondigen en twijfelen en ongelovig zijn, verloochenen, zodat God van zijn eer beroofd wordt. Hij heeft het op de kudde van de goede herder voorzien, en dan is hij ook nog eens een keer zo, dat hij het liefst de zwakste schaapjes pakt. De kwetsbaren. De kleine van de kudde. Is er iemand die er last van heeft? En die Satan die heeft heel wat pijlen op zijn boog, hoor. Twijfel. Het is niet voor jou. Hij heeft daar zo zijn tactieken voor. Dan laat hij je eerst zondigen. dan zegt hij, ja, voor jou kan het niet, hè? Dat snap je toch zeker zelf ook wel. Jij hebt geen heil bij God. Als je daar nou mee te maken hebt in je leven, en het kan vandaag goed gaan en morgen zomaar mis, hè, dat... mag ik u dan vertroosten met wat hier staat, met dat ene woordje: de Satan heeft u allen opgeëist. In onze Oude Statenvertaling staat er begeerd, en allebei die woordjes die maken duidelijk, en dat is heel vertroostend, Satan kan van zichzelf niets. Hij eist ons op. Hij eist Petrus en de discipelen op, omdat hij ze zelf niet heeft. Ze liggen in Gods hand. En opeisen, dat betekent heel brutaal vragen. Schreeuwen op het Malieveld om iets waar je geen recht op hebt, maar wat je wel vindt dat je wilt hebben. Dat is opeisen. Nou, dat doet Satan. Hij eist bij God. Hondsbrutaal. Maar intussen mogen wij ons vertroost weten dat kennelijk de Satan het niet voor het zeggen heeft. God staat boven alles. En wat wil die? Wat is zijn perspectief? Hij wil maar één ding. Hij wil ons wegblazen bij God vandaan. Hoe verder we bij hem vandaan leven, hoe meer we zondigen, hoe meer we twijfelen, hoe liever dat het hem is. En als het mogelijk was, is het niet, maar als het mogelijk was, zou die zelfs de uitverkorenen verloren willen laten gaan. Mensen die geloven, weer voor altijd bij de Heere God vandaan halen. Wees alert, gemeente, op het perspectief van de Satan. Maar intussen kom je dan als vanzelf bij het perspectief van God. Want kennelijk laat God dit dus toe. Waarom geeft hij de Satan zoveel ruimte? Zodat Petrus en de andere discipelen... En laten we het maar dichter bij onszelf houden. Daar kun je toch wel eens afvragen. Hè? Waarom heeft de Satan zoveel macht? Begrijpen we niet altijd, ik ook niet... Maar intussen mogen we vanuit deze tekst wel weten dat God in dit alles zijn wijze plan trekt. Kijk, sommige mensen denken, als er zulke dingen in mijn leven gebeuren, als de Satan zoveel ruimte krijgt, als er de zonden zijn in mijn leven en de gevolgen van de zonde, ja, dan is God kennelijk toch niet zoveel liefde dan dat we dachten. Maar dan wil ik vanmorgen op twee teksten wijzen. Die om dit gedeelte heen staan. Waar de liefde van God zo duidelijk uitspreekt. Teksten die mij altijd weer ontroeren. Het eerste vers 15, ik noemde hem al even. Jezus zegt, ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten voordat ik ga lijden. Dat is een tere verwoording van zijn liefde. Hij weet hoe we zijn. Hij kent ons door en door. Hij weet precies wat Petrus en de discipelen gaan doen. En hij weet dat omwille van hen straks zijn lichaam gebroken wordt aan het kruis. En toch nodigt hij hen aan zijn tafel. En toch verlangt hij ernaar om hen in zijn nabijheid te hebben. Is er iemand die misschien wel gebutst en gebeukt door het leven gaat? En die er niet meer te voeten kan de weg die God gaat? Hoor dan de liefde van God. Hij wil u in zijn nabijheid hebben. En hij kastijdt wie hij lief heeft, zelfs als dat niet om de Satan heen gaat. En na dit gedeelte staat die andere mooie tekst, vers 35. Heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Vind ik zo'n lieve vraag van de Heer Jezus, vind je niet? Ben je nou ooit iets tekort gekomen? Vraagt hij aan de discipelen in het werk dat ze deden. Nou broeder, zeg het maar. Het kan wel eens moeilijk zijn, het kan wel eens zwaar zijn. Je kunt wel eens teleurstelling hebben, maar komen we nou bij de Heer iets tekort? En gemeente, zeg het eens, als je gelooft en de Heer lief hebt gekregen. Tuurlijk, het kan er wel eens diep doorheen gaan. Hè? Elia, die had het wel eens helemaal gehad. Neem hem maar weg, heren, maar toch. Als je nou je leven overziet en als je terugkijkt en je weet hoe de Heer in je hart gewerkt heeft, dan moet je toch zeggen, dan komen we bij hem niks tekort. We hebben toch een goede meester, vindt u niet? En laten we in deze wereld maar uitstralen dat het leven met de Heer, dat het geloofsleven geen last is, maar een lust. En dat wie in de Heere gelooft, fundament onder zijn leven heeft. Een genadig fundament. Dus het ligt niet aan de liefde van God. Als de Satan tekeer kan gaan als een briesende leeuw. Maar wat dan wel? Wat is het dan wel? Nou, ik wil niet zomaar zeggen dat ik weet hoe het in uw leven is. Want de Heere gaat met iedereen zijn eigen weg. Maar bij Petrus is het wel duidelijk. Bij Petrus geeft de Heere de Satan die ruimte om, vers 32, de broeders te kunnen versterken. Petrus krijgt een taak in het koninkrijk van God en daar is hij niet klaar voor. En de anderen ook niet. Want het staat er in het meervoud, heeft u allen begeerd te ziften. Petrus is daar niet klaar voor, want hij staat veel te hoog met zichzelf. Ze waren nog maar koud van de avondmaalstafel afgestapt, of ze liepen ruzie te maken over wie de meeste was. Eerzucht. Hoofdoorzaak nummer 1 van scheuringen en ruzie in de kerk. En als je zo hoog staat met jezelf, dan kun je een ander het evangelie niet uitleggen. En dan kun je je broeders en zusters niet versterken. Petrus moet weer eens leren wie die in zichzelf is. En dan gaat de Heer hem vormen. En nou komt het. Wat nou de duivel ten kwade heeft gedacht, dat gaat God ten goede keren. Want in Petrus' hart kraait de koning, maar hij moet koning af worden. Dat is het perspectief van God. En zo gaat hij wel eens met ons een hele andere weg dan wij bedacht zouden hebben. En dat valt niet altijd mee, dat brengt bij het perspectief van Petrus. Dat moet wat geweest zijn. Hij dacht dat hij voor Jezus de barricade op zou kunnen gaan. Maar toen de Satan met de stem van een dienstmeisje sprak, toen ging die zomaar onderuit. Vloekend als een ketenlapper. En Jezus zag hem aan. En toen kwam Petrus op zijn plek. Niet de meeste, maar de minste. En naar buiten gaande weende hij bitter. En dan stel ik me zo voor dat de zifting van de Satan nog niet voorbij was. Zie je nou wel, Petrus? Jij hoort er niet meer bij. Voor jou is het voorbij. En maar schudden. Kijk, dan gaat alles van jezelf eraan. Dan word je zondaar voor God. Die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad, veracht, gestoten van de tronen. Maar hij verhoogt en hoedt het nederig gemoed, waarin zijn geest wil wonen. Kijk, als je zo op je plaats komt, dan kan God zijn genade aan je kwijt. Dat noemen we de rechtvaardiging van de goddeloze. Dat is een hele pijnlijke les, maar wel heel heilzaam. Hij zakt door het ijs. En wie dat kent in zijn leven, die gaat de zonde meer en meer haten. Het klinkt misschien gek, maar toen Petrus later terugkeek op zijn leven, denk ik dat dat moment dat hij bitter huilde in de nacht, dat moment hem liever was dan dat moment dat hij met zijn grote mond zei, ik ga wel voor u de barricade op. Herken je dat, die momenten dat je het zelf wel dacht te kunnen en zelf wel, maar dat je die momenten dat je klein werd voor de Heer en om zijn genade verlegen werd, dat je die liever zijn, dan kan heel de wereld je gestolen worden, omdat je de Heer Jezus dan hebt. Ja, omdat je de Heer Jezus dan hebt, of andersom, de Heer Jezus heeft jou. Simon, Simon, de Satan heeft u opgeëist om te ziften als de tarwe. Jongens en meisjes, nu mogen jullie het zeggen. Is het nou gelukt of niet? Je zou kunnen zeggen, een klein beetje wel. Want Satan wilde graag dat Petrus tegen God verdriet zou doen. Dat wilde Satan altijd. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft een beetje gewonnen. Maar als jij thuis met iemand een spelletje doet met z'n tweeën, en je zegt tegen je moeder als het klaar is, ik heb een beetje gewonnen, dan bedoel je natuurlijk eigenlijk dat je helemaal verloren hebt. En zo is het met de Satan ook. Hij kan wel doen alsof hij het gewonnen heeft, maar dat heeft hij niet. Want ik heb voor u gebeden. En dan komen we bij het geheim van de liefde van de Heer Jezus. Dat is het vierde, het gebed van de Heer Jezus. Zou Petrus daaraan gedacht hebben, gemeente, toen die bitter huilend naar buiten liep? Zou die toen aan de, hij heeft de ogen van de Heer Jezus gezien. En hij zag in die ogen aan de ene kant een bitter verwijt. En aan de andere kant zag hij liefde in die ogen. Zou die eraan gedacht hebben toen hij huilend door de nacht liep? Aan dit moment dat Jezus zei, Petrus, ik heb voor je gebeden. En zouden deze woorden in gedachten gekomen zijn bij Petrus? Toen de engelen op die opstandingsmorgen verslag kwamen doen aan de vrouwen het kwamen vertellen. En dat ze van de engel moesten zeggen, boodschap zijn discipelen en Petrus. Zou het hem toen door gedachten gegaan zijn? Ik heb voor u gebeden. Is er iemand in de kerk die er vanmorgen zijn hart aan op wil halen? Die zegt, ik heb in mijn leven zo vaak naar de verkeerde stemmen geluisterd. Ik kan mezelf niet redden. Ik ben door het ijs gezakt in mijn leven. Ik heb voor u gebeden. En dan zeggen onze kanttekeningen daar zo mooi bij. Alzo bidt hij voor alle gelovigen. En dan wijzen ze op het hoge priesterlijk gebed. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. En dan is er misschien iemand in de kerk die zegt, dominee, daar durf ik mij nou niet bij te rekenen. Dacht u dat Petrus het nog wel durfde? Het ligt vast. de biddende handen van de Heer Jezus Christus. En als dat waar is, en dat is waar, dan kan het vanmorgen voor iedereen in de kerk, voor iedereen. Avondmaalgangen, geen avondmaalgangen, maakt allemaal niet uit. Nou, de liefde van de Heer Jezus, zijn biddende zondaarsliefde. En dan lezen we in Lucas 24. En hij is van Simon gezien. Toen is Jezus speciaal aan Petrus verschenen. En vanmorgen verschijnt hij aan u en aan jou. Al heb je 1000 keer in je leven je oor te leen gelegd aan de Satan. Al ben je als kind van God 1000 keer onderuit gegaan. Ik heb voor u gebeden. En als we soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen. Ja, maar je moet toch bekeerd zijn, dominee? Moet zien wat hier staat. En als u tot inkeer gekomen bent, als u tot bekering bent gekomen, zie je nou wel. Afbekeerde mensen bestaan niet. Als je jezelf afbekeerd vindt, dan moet je je leven er nog maar eens op nakijken. We hebben telkens weer de Jezus nodig. We hebben het niet op zak. Maar het ligt vast in die gevouwen en doorboorde handen van de Jezus. En zo kan Petrus, nu die op zijn plaats is gekomen, de broeders gaan versterken. Wie zijn dat? Dat bent u en dat ben jij en dat ben ik. De broeders en zusters, moest horen wat Petrus dan gaat doen. Dat zegt hij tegen ons. Dat kan hij nu doen, omdat hij door dat diepe dal is gegaan. Dan gaat hij zijn brief schrijven. Eerst al op de Pinksterdag trouwens. Dan staat hij daar te preken. En dan zegt hij, want voor u is de belofte. En voor allen die veraf zijn. En dan denkt Petrus niet aan hij, denkt hij aan zichzelf. Zo is hij van zichzelf ook. En als het dan voor mij kan, dan kan het voor iedereen. En dan schrijft hij in zijn brief. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen. Zou hij het met droge ogen opgeschreven hebben? Opdat hij ons tot God zou brengen. En intussen, hij is ervaringsdeskundige. Wil hij graag dat we zo dicht bij de Heere blijven, dat we ons niet mee laten slepen door de Satan. Schrijft hij in zijn brief, wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw. Op zoek naar wie die zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof. Een ervaringsdeskundige. Kijk uit voor de brullende leeuw. We begonnen met de vraag, hoe staat het met ons geloof? En we komen uit bij de biddende heiland. Die ook voor ons bidt. Hebreeën, waarom hij ook volkomen kan zalig maken. Degene die door hem tot God gaan. Omdat hij leeft om voor hen te bidden. Iemand zegt, ja, maar ik met mijn Petrus momenten. Ik met mijn Petrus hart. En dan zegt Jesaja, die voor de overtreders gebeden heeft. Dan kan het voor iedereen. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heere, wat bent u onbegrijpelijk goed en liefdevol en genadig. Dat u Petrus wilde hebben en dat u hem vasthield toen hij op de zeef ging. Toen u hem louterde. Wat bent u oneindig goed, Heere, dat wij vanmorgen de stem van de goede herder mogen horen. En geef dan dat we ons hart eraan op mogen halen, als het voor Petrus kan. En nog steeds kan voor Petrus. Ook nadat hij u zo verloochende. Dan kan het voor mij ook. Dan mogen we onze hand op Jezus leggen. Amen op zijn offer zeggen. Geef dat niemand van ons zonder deze Heer Jezus wil en kan leven. Geef dat niemand van ons liever de Satan gehoorzaamt, zelfs nog zijn eigendom is, nog niet wedergeboren, nog zonder geloof en bekering is. Maar wilt u geven dat we van de genade van de Heer Jezus mogen leven en vanmorgen bemoedigd en vertroost mogen worden? Hadden we misschien wel heel hard nodig. Of misschien wel vermaand. Om in de gaten te hebben hoe de duivel rondgaat als een briesende leeuw. En zijn stem van buiten en van binnen klinkt. Geeft dat we hem zullen weerstaan. Dat we zo dicht bij u zullen leven. Dat hij geen grip op ons heeft. Zodat u de eer ontvangt van ons leven die u waard bent. Geef ons zo allemaal een persoonlijke zegen over dit gedeelte van uw woord. We bidden voor elkaar. In ziekte, in zorg en in pijn. We bidden voor hen die met behandelingen te maken hebben. Heer, wilt u die middelen zegenen? Tot herstel, tot genezing. We bidden voor hen die de boodschap kregen niet meer beter te kunnen worden. Heel bijzonder bidden we voor Gijs van Tuil, zijn gezin. Heer, maak het goed dat hij mag weten, deze Heer Jezus die Petrus wilde hebben, is ook mijn heiland en redder. Grote God, zegen hen die ernstig ziek zijn, die weten dat de dood nadert. Geef geloofsvertrouwen en rust in het hart, die de duivel niet ontnemen kan, omdat u de Almachtige bent en aan u het Koninkrijk en al de eer is. Wilt u voortgaan met uw evangelie? Uw Koninkrijk bouwen wereldwijd. Heel bijzonder ook in onze eigen dorpen wil door de kracht van uw Heilige Geest wonderen van genade werken in Bruchem, in de Bommelerwaard, maar ook wereldwijd. En we bidden vanmorgen voor onze broeder Leon van de Dol, die deze week zijn colloquium mag doen en daarmee in de weg van de kerk open mag staan voor het beroepingswerk. Zegent u hem, Heere, En wijst u hem de weg die u wil dat hij gaan zal in uw koninkrijk. En zegen alle die in uw koninkrijk werken of die zich voorbereiden op dit heerlijke werk. We bidden voor onze jongeren. Heere, soms heeft de Satan het juist op hen voorzien. Houdt u ze staande. Verbindt u ze door het geloof van de Heer Jezus meer en meer. Zegen daartoe de catechisaties en alles wat gebeuren mag in onze gemeente. Zegen de JV. Wees bij onze jongeren die nu in Rotterdam zijn. Geef dat ze met elkaar goede dagen en gezegende diensten mogen hebben. We bidden, Heere, voor een wereld in nood, waar zoveel onrust is. Zegen Urk en de diensten op deze zondag, na alle commotie van afgelopen week. Geef onderlinge vrede en respect. Geef dat uw naam om onzentwil nooit gelasterd wordt. Dat we als christenen in deze maatschappij en in deze wereld vrede zoeken, het goede. We bidden om uw ontferming over de talloze rouwende en gewonden bij die aanslag in Nieuw-Zeeland, ver weg en toch ook aan ons land verbonden vanuit de historie. Ontferm u over hen, o God, die angstig zijn, die daar rouwen, die daar pijn lijden van dit zinloze geweld, waar de duivel kennelijk rondgaat als een briesende leeuw. O God, wil zijn werk verstoren en aan banden leggen. Bewaar voor zinloos geweld. Bewaar voor haat en liefdeloosheid. Maar doe in deze wereld uw koninkrijk komen. Onder de volken. En geef dat de naam van onze Heer Jezus Christus die ons lief is. Meer en meer ook ingang mag vinden. Onder hen die niet geloven of die de islam aanhangen of welke godsdienst dan ook. O God, geef dat u aan uw eer komt. Onder uw volk Israël en de heidenen. En dat we zo, Heere, uit mogen zien naar uw grote toekomst. Als de duivel definitief aan banden wordt gelegd. En dat allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgekregen, dan volmaakt en volkomen, zonder zonde en zonder gevolgen van de zonde, uw naam groot mogen maken. Wilt u zo, Heere, uw spoor trekken in deze wereld, de verkiezingen van komende week zegenen, ten goede van ons land, opdat er eer in onze landen woont en u de eer krijgt die u waard bent. Vader, Zoon en Heilige Geest, geprezen zij uw naam. Amen. We zingen het laatste gedeelte van het gebed des Heer in de berijming. Ja, amen, trouwe Vader, ja. Wij maken staat, wij vertrouwen op uw genade. Want o, ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. Vanwege die gevouwen handen van onze Heer Jezus. Het gebed des Heren, vers 10. Laten we dat staande zingen. Gaat u heen in vrede onder de zegenende handen van de Heer onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.